allow Sternar. Irrational ritueel.
Conspiracy tot Europese gewoontes. Spiritualiteit voor Romeinse tijden. Magie, shamanisme.
De keerzijde van de ratio.
Onze huidige Nederlandse identiteit.
Verhalen waar de mens niet zonder kan.
Soms hoeft een actie geen doel op zichzelf te hebben, behalve de actie zelf.
Mysterieus.
Ja, wees mysterieus. Welkom bij de Irrationeel Ritueel podcast, waar ik, vrijstudeerde Charlotte...
en ik, kunstenaar Anjelde, vrouwen proberen te begrijpen.
Hoofdingrediënt van ons irrationeel ritueel is er spontaan op los praten. Waar het kan, voegen we informatie toe op onze blog. irrationeelritueel.wordpress.com.
Oké, Charlotte, omdat jij vorige week mij de vraag had gesteld of vrouwen vreedzamer zijn dan mannen.
Mm-hmm. Of misschien agressiever.
Of agressiever.
Ja.
Kwam ik op een interessant fenomeen uit de geschiedenis en dat zijn de eunuchen.
Oh ja, die zijn zeker interessant.
Ja, ja. Oh, ja. Want... ja, in verschillende samenlevingen over de hele wereld en tot ver terug in de tijd zijn er dus mannen geweest die gecastreerd zijn geweest. Meestal dan op jonge leeftijd voordat ze puber waren.
Ja.
Die werden dan gebruikt in een soort rol, bijvoorbeeld als dienaar bij een hof.
Mm-hmm.
Omdat ze dan... loyaal zouden zijn, want ze hadden dan geen eigen familie of niet echt eigen doelen in hun leven.
Yeah.
Of zo. Dus dat is interessant, maar ook bijvoorbeeld dat ze in het leger werden ingezet, maar dan in een hoge rol.
Yeah.
Direct door ja, de
generaal.
Ja, of ja, door een koningshuis of zo.
Yeah. Yeah.
En ze waren wat minder geschikt als kanonnenvoer, want zij hadden dus ook minder testosteron.
Oh.
Dus ze waren wat minder strijdlustig in die zin.
Ja.
Maar wel geschikt voor andere rollen in het leger, ook in diplomatische functies en zo.
Ja, ja.
Dus ja, daar moest ik toch even aan denken nog vorige keer.
Oh.
Ik wou er nog even op terugkomen.
Ja.
En ik las net ook dat er zijn ook moderne eunuchen, maar in ieder geval in het Westen zijn er ook veel mannen die aan kanker hebben geleden, prostaatkanker.
Mm-hmm.
En in de VS zijn er iets van 250.000 chemisch gecastreerde mannen.
Oh, zoveel, wauw.
Ja, en dat is dus best wel een moeilijk onderwerp voor die mannen, denk ik.
Ja.
En ik las online dus iets daarover, over een man die zich dan zelf ook weer helemaal had verdiept in die eunuchen uit de geschiedenis en hun rol. En ook dat hij dan wel bijvoorbeeld meer emotioneel was geworden. En dus dat hij soms ging huilen bij een filmpje of zo. Over verkeersongelukken.
Oh ja.
En ook... nou ja, testosteron is dan wel... minder testosteron geeft dan ook minder die strijdlust en meer, ook meer empathisch vermogen of zo.
Ja, ja, ja.
Dus in die zin, en dat is misschien wel... een beetje dat man-vrouw gedeelte.
Ja, dat, ik denk dat je daar wel inderdaad een goed punt hebt. Want je hoort het bijvoorbeeld ook bij transseksuelen. Dat, weet je, dat gaat twee kanten op. Dus een man die vrouw wil worden, werkt inderdaad hetzelfde. En een vrouw die man wordt, die krijgt dus testosteron. En die merkt meteen dat ze agressiever wordt ook. En meer seks wil bijvoorbeeld, toch? Dat zijn wel ook van die voorbeelden, denk ik. Maar dan denk ik, hoe verklaar je dan dat geniepige onder die vrouwen, weet je? Bijvoorbeeld over eunuchen gesproken. Ik heb wel films gezien over het oude China, waarin harems, dus dat was de norm eigenlijk. En, en het mooiste voorbeeld is denk ik in de verboden stad, de harem. Weet je, die was natuurlijk ontzettend groot. En er was ontzettend veel strijd onder die vrouwen om een zoon te krijgen. En wanneer je een zoon kreeg van de keizer, dan steeg je ontzettend in aanzien. Dus wat deed je als jouw buurvrouw zwanger was en jij niet? Ja, dan deed je er alles aan om ervoor te zorgen dat ze een miskraam kreeg. Dat gebeurde dus. En er was, weet je, ontzettend veel jaloezie en heel veel, weet je, roddelen, dat soort dingen. Ze hadden zelfs zoiets als het Koude Paleis. Dat was een paleis waar alle vrouwen die dus zo erg in overtreding waren, dat ze bijvoorbeeld iemand hadden vermoord of zo, die werden daar opgesloten. Of vrouwen die krankzinnig waren geworden. Want het leven binnen die paleismuur was ontzettend zwaar voor die vrouwen. Je zou denken, ze hebben alles wat ze willen, maar wel tegen een hele hoge prijs. En ja, dus dat is niet per se heel agressief, maar ja, het is wel een soort oorlog eigenlijk.
Ja,
dus, weet je wel.
Strijd.
En een behoorlijk heftige ook.
Ja.
Die werden dus bewaakt door eunuchen, dan maak ik even die brug. Zo.
Ja.
Die waren natuurlijk heel veilig, weet je wel. Dat was ook een functie denk ik van eunuchen, dat die vrouwen, die waren altijd veilig bij die mannelijke bewakers natuurlijk.
Ja, precies, ja.
Maar ja, dus... Maar wil je dan zeggen dat vrouwen niet agressief zijn? Of dus minder agressief dan mannen? Of minder...
Nou ja, dat testosteron, dat helpt natuurlijk wel.
Ja. Of kwaadwillend, dat bedoel ik.
Kwaadwillend.
Eigenlijk. Denk je dat vrouwen, zeg maar, beter, moralistisch beter dan mannen?
Oké, Sean.
Ethisch, absoluut.
Vrouwen zijn gewoon ethischer.
Dat vraag ik me af. Bedoel je dat of is dat niet wat je bedoelt?
Nee, dat is niet wat ik bedoel. Het is meer dat wat betreft geweld. Want dat is natuurlijk ook die vrede. Vrede is dan afwezigheid van geweld.
Ja.
Dat heel veel geweld wat er wordt gepleegd in deze wereld wordt gepleegd door mannen. Dus moorden die worden gepleegd, oorlogen. Dus dat is gewoon een overgrote deel.
Ja, vooral de oorlog, zeg maar. Zeg maar de witte man. Zo wordt
ja, dat, maar ook...
Of de man.
Ja, sowieso de man. Weet je wel, die doet, ik bedoel, je hebt huiselijk geweld bijvoorbeeld.
Ja, dat zijn vrouwen.
Er zijn vrouwen die, ze hebben dat, doen dat ook.
Klopt.
Tegen mannen.
Ja, ja.
Maar het gewoon het overgrote deel van geweld wat wordt gepleegd. Dus gewoon fysiek geweld, laat het dan maar zo zeggen, dat wordt door mannen gepleegd.
Ja.
Dus in die zin, ja, is dat wel zo.
Maar ik denk ook, dat is zichtbaar geweld. Dus als jij agressief bent als man, dan je agressie uitzicht door slaan en door geweld. Dus dat is heel overduidelijk. Dan, weet je, als je bewijs wil, dan is dat meteen. Dus je ziet een huis wat kort en klein is geslagen en een vrouw met een bloedneus en een blauw oog.
Ja.
Maar ik denk, als een vrouw geweld gebruikt, dan doet ze dat op een andere manier. Denk ik, dan is het bijvoorbeeld heel erg... ook weer emotioneel, sociaal. Dus dan gaat ze bijvoorbeeld, geeft ze opmerkingen, weet je, onder de gordel.
Ja.
Net zolang tot die man zichzelf niet meer kan beheersen en haar gaat slaan, weet je wel. Dat is eigenlijk ook een soort taboe onderwerp. Want natuurlijk, ik wil huiselijk geweld absoluut niet goedkeuren. Dat even als eerste, maar... Vaak wordt er vergeten dat het zijn twee mensen, weet je wel. Het is niet alleen maar een man die zijn vrouw slaat, maar er is ook nog een vrouw die ook dingen kan uitlokken bij zo'n man, die zichzelf niet kan beheersen. Dus het is een samenspel, bedoel ik eigenlijk, van twee elementen. En op een manier gebruikt een vrouw ook geweld, denk ik. Maar het is niet zichtbaar. Het is allemaal heel subtiel. Ja, ik heb het elke keer over Indonesië, denk ik. Elke aflevering. Maar in Indonesië zijn ze ook heel subtiel, bijvoorbeeld. Dus mensen worden daar ook niet vaak vermoord met een mes of pistool, weet je wel. Maar ze gaan eigenlijk veel slimmer doen ze dat. Dus ze vergiftigen bijvoorbeeld mensen. Dat is een heel populaire manier van mensen ombrengen. En op een manier die bijna niet te achterhalen is. Ik heb een verhaal gelezen over bamboehaartjes. Die heel minuscuul klein zijn. Dat wordt in een drankje gedaan. Nou, dat proef je natuurlijk nooit. Maar als dat eenmaal in je darmen zit, dan wordt dat opgenomen. En dan gaat het in al je organen zitten en met een paar dagen ben je dood. En iedereen denkt van, ja, die is gewoon ziek of zo. Of ja, ik weet niet. Er wordt ook... Het is moeilijk om te bewijzen, zeg maar, dat iemand op zo'n manier vergiftigd is. Dus mijn theorie is eigenlijk dat vrouwen zijn net zo gewelddadig als mannen. Maar op een hele subtiele, misschien wel intelligentere manier.
Ja maar het is wel zo...
Door testosteron.
Misschien wat ik ook eerder zei van, ja... Want in de vorige aflevering dat... Nou ja, ook omdat mannen die macht heel lang hebben gehad... Of in grote delen van de wereld nog steeds hebben...
Ja.
Resulteert dat misschien in ongezonde manieren om daarop te reageren.
Mm-hmm.
Maar,
oh ja, dat vertel je vorige keer inderdaad.
Ja,
ja, dat een vrouw eigenlijk, omdat ze in die positie zit... Ze wordt gedwongen om op die manier daarmee om te gaan.
Ja.
En dat ze daarom die tactiek in moet zetten.
Ja, en ja, dat is ook wel een theorie, maar... Zodra die taboes er nog zijn, want die zijn er nog, dat is ook een probleem van de samenleving.
Ja.
Van, niemand zegt dat hij zijn vrouw slaat tegen op een familiefeestje.
Nee.
Of zo, terwijl dat zou beter zijn, want dan zou die vrouw ook niet allemaal rare dingen hoeven te gaan zeggen. Van
de trap gevallen of zo.
Nee, maar ook, want misschien gaat zij ook weer terug manipuleren of zo.
Ja, inderdaad.
Of omgekeerd.
Ja, precies. Ja.
En het is gewoon...
Zo van spelletjes spelen.
Dat,
ja.
Ook dat taboe op dat, die gewelddadige... Kijk, ja, ik vind niet dat die gewelddadige drang van de man een taboe moet zijn.
Ja, nee, dat vind ik dus ook.
Dus dat is ook een probleem natuurlijk.
Ja.
Wat er ook naartoe leidt dat vrouwen... Ja, in rare bochten, of zeg het, in rare bochten gaat springen of zo.
Ja.
Een soort van kat in het nauw. En
ja.
Dan, ja, komen er ook natuurlijk allerlei ongezonde dingen uit. Dus
ja, dat
ik
is
denk
waar.
Dat het daar ook mee heeft te maken.
Ja, ik denk dat het van twee kanten kan komen. Ik denk dat een man de oorzaak kan zijn. Dus dit wat jij nu zegt eigenlijk. Man is agressief, waardoor een vrouw gedwongen wordt om ja, manipulatieve spelletjes te spelen. Maar ik denk de andere kant kan ook zijn. Dus een vrouw die haar man zeg maar wil bespelen of wil veranderen. Dat, en een man die daar niet mee om kan gaan, weet je wel. Dat, ja, die wordt agressief en die gaat dan slaan. Wat is kip of het ei? Is een beetje, denk ik. Maar volgens mij gebeurt allebei, weet je wel.
Ja, ja, nou ja, ik vind het wel interessant... Die agressie, die neiging naar agressie hoeft niet iets negatiefs te zijn.
Nee,
maar
helemaal niet.
In onze samenleving is het moeilijk om daar echt ergens mee naartoe te gaan, weet je wel.
Ja, ja.
Ik denk in sommige... Ja, het kan ook anders, weet je wel. Dat je meer met een soort vechtdans iets gaat doen of ook... Wat dan een heel nieuwe theorie is, maar dat je via BDSM... Leert om te gaan met je gewelddadige neigingen.
Oh.
Op een,
zeg maar een constructieve manier. Dat
ja,
die agressie, zeg maar, een gezonde uitlaat.
Ja, dat je die agressie kan kanaliseren.
Ja, kanaliseren.
Ja, want jij had het ook een keer over dat jongetjes op school geen jongetjes mogen zijn of zo.
Ja.
En ja, daar zit op zich ook wat in.
Ja.
Hoe kunnen we dat een plek geven?
Ja, die rol van mannelijkheid in de samenleving eigenlijk.
Ja, die, zodat het niet een negatieve stroom wordt, maar iets positiefs.
Ja, precies. Want dat, agressie heeft ook helemaal geen plek in de maatschappij. Agressie is iets wat onderdrukt moet worden. En er was zelfs een vrouw een paar jaar geleden, las ik een psychologe... En die zei hoe ongezond agressie was. Want je bloeddruk gaat omhoog. En nou, noem maar op, allerlei processen in het lichaam. En ik denk, dat is heel ongezond om te zeggen hoe ongezond agressie is. Want agressie is een heel normaal menselijk iets. En dan ja, wordt het vooral inderdaad bij mannen. Maar natuurlijk kunnen vrouwen ook agressie. Maar in mindere mate, dat ben ik dan wel met je eens. Maar wat ik ook bijvoorbeeld denk is in deze samenleving... hebben we heel weinig inwijdingsrituelen. Dus in heel veel samenlevingen heb je als jongen... vooral als jongen, maar ik geloof ook altijd wel als meisje, als je in je puberteit komt, moet je door een soort, ja, krijg je initiatierieten, weet je wel. En daarin leer je dus allerlei dingen. En je hebt ook een mentor, dus je hebt mannelijk iemand waar je, die een rolmodel is voor je. En dat zijn zulke belangrijke dingen. En dat missen we eigenlijk, denk ik, in deze samenleving. Je wordt een soort getest, weet je wel. En je komt te weten wie je bent. En ik denk dat nu zoeken kinderen dat zelf op, weet je wel, die risico's. Je moet jezelf testen, weet je wel, in risicovolle situaties. Dus wat ga je doen? Ja. Je gaat heel veel drugs nemen of zo, noem maar wat. Ik denk dat onbewust onze instincten zoeken dat dan toch op. Maar dan wel op een heel ongezonde manier, denk ik. In deze
ja, dat is echt strijd met jezelf.
Ja, strijd met jezelf. Ja, een mooie verwoord.
En je eigenschappen ook. Of wat je hebt meegekregen. Zonder dat je weet wat je ermee moet doen.
Ja.
Ja.
Ja, inderdaad. En dan leer je dat eigenlijk. Toch? In zo'n initiatie. Wat doe je met al die eigenschappen? Ja. Wat kan je daarmee ook? Ja. Ja. En dan kan agressie denk ik ook een plek krijgen in jezelf. Weet je wel. Wat doe ik met mijn agressie bijvoorbeeld?
Ja. Wat kan ik ermee?
Ja. In plaats van hoe onderdruk ik dat?
Ja.
En wat nu heel erg wordt gedaan.
Ja.
Wat echt wel jammer is, ja.
Oké, nou dan gaan we even over naar ons onderwerp van de dag en dat is Victorianisme.
Mm.
Misschien
is dat een woord eigenlijk?
Ja, het is volgens mij wel. Maar in ieder geval in het Engels, dus sorry als het niet klopt.
Ik vind het wel een leuk woord trouwens.
Ja, sowieso in het Engels, maar dus ja. Victorianisme is een periode in de geschiedenis tijdens Victoria, koningin Victoria van Engeland. En die heeft geleefd van 1837 tot 1901. En dat was een tijd van relatieve vrede.
Ja.
En daarom zijn er ook wat first world problems daar voor het eerst opgekomen misschien. Maar ook heeft die tijd een heel grote invloed gehad op de hele wereld. Ja, sowieso Europa, maar ook omdat Europa zo globaal aan het bezig was met de wereldrijk.
Ja, ja.
Zijn die invloeden nu nog steeds op heel veel plekken te merken. En dan, toen ik daar een beetje over aan het inlezen was, dacht ik wel vooral aan de Verenigde Staten.
Oh ja.
Als extreem.
Waarom?
Omdat ze bijvoorbeeld heel erg neerkeken op arme mensen.
Ja.
Want ze zeiden eigenlijk van, ja, de reden dat die mensen arm zijn is omdat ze niet rijk kunnen zijn of zoiets, weet je wel. Of soort van, het is hun eigen schuld. En
ja, ze zijn gewoon lui.
Ze zijn gewoon vies. Ze zijn gewoon, ja, nergens goed voor. Laat ze maar. Terwijl, oké, dat is natuurlijk onzin. Het is gewoon een klasse ding. En ja, het was gewoon een tijd van vreselijke veel armoede natuurlijk ook. En gewoon die industrialisatie met die verschrikkelijke werkdagen in mijnen. En allemaal van dat soort toestanden. Dus aan de ene kant dat je dan die welvaart, een hele grote welvaart, en aan de andere kant, ja, best wel gewoon heel veel arme werkers die ook woonden in slechte omstandigheden.
Ja.
En ja, je hebt natuurlijk de American Dream. Dat is dan het idee dat je kan opklimmen vanuit jezelf. Dus je doet het allemaal zelf, weet je wel.
Ja, alle verantwoordelijkheid wordt bij jezelf neergelegd.
En ik denk dat dat in Nederland iets minder gangbaar idee is. Want Nederland is veel socialer. Biedt meer voorzieningen aan onderwijs voor een betere prijs en dat soort dingen.
Ja. Ja, is het, ja, want ik vraag het me af of dat in die tijd in Nederland werden arbeiders denk ik ook net zo hard uitgebuit.
Ja, ik bedoel dan op de invloed op onze moderne tijd.
Ja, ik denk dat na de Tweede Wereldoorlog werd het in Nederland zeg maar gelijkwaardiger. En daarvoor, ik weet niet of ik het ooit over mijn oma heb gehad, maar mijn oma is geboren in 1915. in een gezin van 12 kinderen. En haar vader die werkte in, dus dat is na de Victoriaanse tijd, maar nog wel voor de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
En haar vader werkte bij de kalkovens. Dat was best wel zwaar werk, ook niet zo goed voor je longen, want er was heel veel stof en zo. En hun oudste zoon ook. En allebei kregen ze benauwdheid, dus ze konden niet meer werken. Het resultaat was, ongelooflijk maar waar, dat het hele gezin op straat werd gezet. En ze kregen een brandweerhuisje waar altijd dronken mensen in sliepen, weet je wel. Dat kregen ze dan toegewezen. Alle kinderen sliepen op de grond en er was één bed, dat was voor de vader en moeder. En mijn oma die heeft echt honger gekend, weet je wel. Die had het wel eens over holle aardappelen. Nou, ik weet niet of jij er ooit van hebt gehoord, maar dat zijn aardappelen die van binnen hol zijn. En dat was voor arme mensen, weet je wel, om te eten. En ze vertelde ook wel eens dat ze 's ochtends moest je dan naar de kerk, mocht je niet eten. Dat was in de katholieke traditie zo. Je mocht niet eten en drinken en dan om 7 uur heb je een mis 's ochtends. En er vielen kinderen flauw van de honger, weet je wel. Maar als je de avond van tevoren gegeten hebt, red je dat misschien nog wel om 7 uur 's ochtends. Ik bedoel, als jij 's ochtends wakker wordt, kan je denk ik wel een tijdje zonder eten, zeg maar tot aan de lunch. Maar als je dieet sowieso niet zo goed is, ja, dan trek je dat helemaal niet. Dus dat gebeurde regelmatig. En gewoon echt extreme armoede. En toen natuurlijk de Tweede Wereldoorlog. En daarna kreeg natuurlijk Marshall hulp uit de Verenigde Staten. En we vonden gas in Groningen. En toen ging de welvaart enorm omhoog en de gelijkwaardigheid ook. Dus mijn opa die moest voor de Tweede Wereldoorlog, zat hij in de steun, dus eigenlijk in de bijstand. En dan moesten ze geultjes graven of zoiets. En dat was dan iets van 10 tot 12 uur per dag graven. Dat was echt keihard werken. Moest hij 1 uur of 2 uur naar zijn werk lopen en weer terug. Dat is dat er nog bij.
Oh.
Ja, echt extreem. Maar daarna werden dus de arbeidstijden ingekort. Dat was dan maximaal 8 uur op een dag. En denk je, oh, dat is beter voor de arbeider. Maar dat was niet zo. Ze moesten hetzelfde werk doen, maar minder tijd eigenlijk.
Oh.
Ja, dus ze moest gewoon harder werken.
Jezus.
Weet je wel. Maar in Nederland, er zijn ook wel een paar mooie films over. Die heb ik gezien. Ik vond Keetje Tippel, ik weet niet of je die gezien hebt.
Ja, die heb ik ook gezien, ja.
Ja. Zie je echt hoe ongelijk, hoe zwaar het is ook.
Ja, dat is echt inderdaad een goed beeld van ongelijkheid.
Ja. En ook van de koele meren des doods, heb je die gezien?
Nee, waar gaat het over?
Het gaat over een vrouw, die komt dan eigenlijk uit de hogere klasse. En ja, die is ook in de Victoriaanse tijd. Dus die is zich totaal niet bewust van seksualiteit of dat het überhaupt bestaat eigenlijk. En ze trouwt met een man eigenlijk alleen voor de vorm. Dat weet zij niet. Maar hij is dus homoseksueel. Dus hij wil alleen geestelijke liefde. Maar en hun huwelijk niet consumeren, dat kan hij ook niet, zeg maar, omdat hij homoseksueel is. En, maar wat je eigenlijk ziet in die film, en op een gegeven moment raakt ze dus in de war. Ze krijgt een psychose, ze komt in Parijs terecht. En dan raakt ze verslaafd aan de morfine. Dus ze gaat van heel hoog eigenlijk, valt ze helemaal naar beneden. Maar toch herstelt ze daarvan. Het is een prachtige film. Het is wel verzonnen, maar zeg maar wel, het is door een psychiater geschreven, zijn boek. Uit die tijd. En wel uit zijn eigen ervaringen ook. Dus er zitten wat dingen in zitten die wel op waarheid zijn berust. Maar wat ik wel mooi vind om te zien is dat ze... ze is dus een dochter van landeigenaren. En als je een landeigenaar was, dan deed je dus helemaal... hoefde in principe niks te doen, want je had gewoon land. En die boeren die daarop werkten, die betaalden pacht. En en daar werd je gewoon schat hemeltje rijk van. En die kon die boeren zo veel mogelijk uitbuiten, zodat je zoveel mogelijk geld binnenkreeg.
Ja.
En dan zie je haar dus ook in een rijtuig over dat land zo rijden. Zo een beetje neerkijken op die mensen. En ze komt ook in een boerderij binnen. En dan zie je ook die schrijnende omstandigheden, weet je wel. In de modder en de viezigheid en de armoede. En zij is daar totaal wereldvreemd in. Ze heeft echt geen flauw benul hoe die mensen leven of denken. Ze staat eigenlijk niet echt in de echte wereld.
Oh. Is dat ook in die tijd?
Ja, Victoriaanse tijd. Ja. In Nederland. Dat ook.
Ja.
Maar het mooie is trouwens dat op een gegeven moment is het dus helemaal naar beneden gevallen. Ze is verslaafd aan de morfine. Dat injecteert ze dan in haar arm. Ze is prostituee.
Ja.
En dan wordt ze dus gevonden en ze wordt naar een klooster gebracht en daar herstelt ze. En daarna gaat ze bij een boerderij wonen en werken op het land. En dan is het pas echt gelukkig.
Echt een socialistisch.
Ja, heel socialistisch. Ja, ja.
Nou ja, ik vind het altijd wel mooi als films laten zien, ook over de slavernij. Van als films laten zien dat niemand gelukkig is als ja, de rest ook niet gelukkig is.
Ja, ja.
Dus
ja, dat vind ik ook een mooi onderwerp. Ja.
Maar
nou ja, ja, ik vind het dus ook mooi in die film, ja, hoe verbeeld wordt dus dat, dat seksualiteit was zo extreem taboe in die tijd.
Oh ja.
En ook de positie van een vrouw was zo onder haar man ook. Dus ze gaat ook trouwen bijvoorbeeld, ze is dan protestant. En dan moet ze beloven aan haar man absolute gehoorzaamheid, geloof ik.
Oh ja.
Wow, dat is best wel een heftige scène, vond ik.
Ja.
Om dat te moeten beloven, weet je. Dat ja. Is, ja. Maar voor die vrouwen in die tijd natuurlijk normaal, ja. Zeg maar. Dat was de norm.
Ja, je had niet veel keuze, denk ik. Ja, je kon ook niks bezitten, toch, als vrouw?
Nee, in principe niet. Maar dan moet ik ook trouwens denken, zijsprongetje, dat is in ongeveer dezelfde tijd in Parijs, was er een schrijfster. Hoe heet ze nou ook alweer? Ja, ik kom straks nog even met de naam. Een hele beroemde schrijfster. En zij was getrouwd geweest. Ze had ook een paar kinderen, geloof ik. En daarna besloot ze vrijgezel te zijn en alleen maar te schrijven. En die had altijd wilde seksuele uitspattingen de rest van haar leven. Met mannen en vrouwen. Dus dat kon ook blijkbaar in die tijd. Weet je, ze was toch wel heel zelfstandig als schrijfster.
Ja.
Ze had haar eigen bezit. Vrouwen is natuurlijk handelsonbekwaam.
Ja.
Dus dat kon inderdaad niet. Maar met behulp denk ik van misschien familie of geld wat je misschien...
Precies, waarschijnlijk dan heb je waarschijnlijk ook anderen nodig.
Ja, inderdaad.
Die jou dan wel ondersteunen op die manier.
Ja.
Dat je toch al die dingen kan doen.
Ja, ja.
Ja. Ja. En hoe denk jij dat Victorianisme nog vandaag de dag relevant is?
Nou, weet je, wat ik vind is dat als je als vrouw in deze tijd, ben je eigenlijk nog steeds niet echt geacht te genieten van seksualiteit. Weet je wel, je mag wel seks hebben. En maar de nadruk ligt er zo erg op dat je het veilig moet doen. Weet je wel, dat je niets moet doen tegen je wil in. En daarmee impliceer je eigenlijk dat een vrouw een potentieel slachtoffer is. En dat vind ik heel erg Victoriaans.
Ja.
En weet je, een vrouw die gewoon geniet van haar seksualiteit. Dus gewoon een seksueel wezen is met misschien allerlei perverse fantasieën die daarbij horen. Is niet echt iets wat nog sociaal geaccepteerd is. En dat was het bijvoorbeeld wel, ik denk... Ja, in de vroege middeleeuwen. Weet je, je had de kerk natuurlijk wel. En die legde zijn zedelijke moraal op. Maar mensen die namen het niet heel erg nauw met al die regels van de kerk. Die waren daar best wel makkelijk in. En weet je, overspel of seks voor het huwelijk kwam echt regelmatig voor op het platteland. Ja, dus ik denk dat naarmate de tijd voortschrijden en alles steeds moralistischer werd. Dat schijnt dus ook na de industrialisatie vooral te zijn. Dat alcoholisme en seksualiteit, het waren twee dingen bijvoorbeeld die best wel gevaarlijk waren voor bandeloos gedrag. Mensen moesten in een bepaald systeem passen. En daarom moest je die dingen dus onderdrukken. Weet je wel. En dus niet te veel drinken, niet te veel seksuele uitspattingen. Want dat is allemaal gevaarlijk voor je ratio, zeg maar. En die heb je natuurlijk nodig om te functioneren in zo'n systeem. En wat ik ook wel heel opvallend vind. Ik heb een islamitische vriendin. En die zegt dat vrouwelijke seksualiteit in de islam is gewoon totaal geaccepteerd. Weet je, een vrouw die geniet van haar seksualiteit. Dat is geen taboe in de islam. Daar was ik heel erg verrast door. Ja. Want ik associeerde religie altijd met onderdrukte vrouwelijke seksualiteit. Maar dat is dus vooral echt iets heel christelijks.
Oké.
Maar in de Arabische wereld is dat heel anders. Ja, binnentuurlijk natuurlijk.
Binnentuurlijk. Maar het is gewoon wel algemeen bekend dat vrouwen heel erg kunnen genieten van seks.
Ja, dat is maatschappelijk geaccepteerd. Weet je? Ja. Je hoeft je niet te schamen voor je eigen seksualiteit. En dat gevoel heb ik nog wel steeds in onze samenleving. Ja. Dat je als vrouw, weet je wel, dan wordt er bijvoorbeeld gezegd niet de korte rokjes dragen en niet te diep door je colleté, want dan zend je een verkeerd signaal uit. Zeg je dat? Je geeft een verkeerde boodschap af.
Ja, jij
ik hoor zo'n verkeerde boodschap. Dat is toch wat je wil dan als vrouw? Dat is toch prima?
Ja.
En als mannen je dan nafluiten op straat, daarom kleed je je zo. En dan krijg je, dat is toch ook gewoon seks, weet je wel? Dat is, waarom is dat iets verdorvens?
Ja, het is raar als mensen jou gaan seksualiseren.
Mm-hmm.
Wat ook gebeurt bijvoorbeeld in Amerika met uniforms of zo. Of dat ze dan zeggen van, dan wordt er iemand naar huis gestuurd vanwege iemand met spaghettibandjes of zo.
Oh, ja. Ja.
En dan ben je gewoon zo'n meisje aan het seksualiseren. Terwijl zij gewoon iets aan heeft wat ze leuk vindt of zo.
Ja, inderdaad. Maar ook, je zegt ook dat het verkeerd is.
Dat het verkeerd is, ja. Weet precies. Je wel? Dus,
ja. Een vrouw hoeft niet altijd seksueel wezen te zijn trouwens. Als vrouw ben je natuurlijk veel meer dan
daarom.
Maar je bent ook een seksueel wezen, denk ik. Hoe ervaar jij dat in deze maatschappij? Hoe kan jij als vrouw, voel jij je zeg maar totaal vrij om seksueel te zijn wie je bent? Of voel je daar remmingen in vanuit de maatschappij? Dit mag niet of dat mag niet als vrouw zijn. Wel als man kan bijvoorbeeld.
Nou, het zijn meer de verwachtingen van de samenleving over wat mannen en vrouwen wel of niet zijn. Waar ik mezelf van los heb geweekt eigenlijk in verloop van tijd. Omdat bijvoorbeeld van vrouwen wordt verwacht dat ze minder seksueel zijn. En dan, ik bedoel, kijk, het is voor iedereen anders. Maar iedereen heeft zijn eigen proces van loskomen van die ideeën die we hier hebben.
Ja.
En dat kan ook verwarrend zijn. Ik denk dat het voor mij soms ook verwarrend was van, oh, maar hoe komt het nou dat iemand minder seks wil dan ik of zo? Is dan moet ik me dan daarvoor schamen of zo?
Precies.
Dat zijn allemaal dingen die komen inderdaad door die ideeën. En dat kan wel vervelend zijn, omdat je moet het dan zelf opnieuw ontdekken en dan dan ga je vraagtekens bij jezelf zetten. En voor mij is dat niet echt een probleem om te verwerken, maar ik denk voor andere mensen, die hebben daar wel meer issues mee.
Ja, want wat ik ook heel interessant vond, in de Victoriaanse tijd was seksualiteit dus een enorm groot taboe, en vooral als vrouw. Maar porno was nog nooit zo populair in Victoriaans Engeland. Weet je wel?
Ja, precies.
Dus al die gevoelens die onderdrukt werden, die moesten natuurlijk ook op een andere manier weer uitkomen. En ik denk ook dat vrouwelijke seksualiteit in deze maatschappij wordt op een manier nog steeds onderdrukt, wat op een andere manier ook daaruit weer moet komen.
Ja, zeker.
Zie jij dat zeg maar om je heen of misschien bij jezelf?
Ik denk nog steeds, porno is nog steeds heel populair, het grootste deel van het internet eigenlijk. Dus er zijn altijd afbeeldingen geweest. Nou ja, ik zie ook nog steeds die hypocrisie van bijvoorbeeld in de Victoriaanse tijd, als je dan heel veel prostituees van mannen die dan pas later gingen trouwen. En dus in die tijd gingen ze dan nog met prostituees. Yeah. Yeah. En die prostituees die moesten soms in quarantaine of zo.
Oh ja? Yeah?
Maar die mannen dan weer niet. Dus ik denk vandaag de dag heb je ook nog steeds, ook in de prostitutie, dat de schaamte heel erg ligt bij de vrouw.
Yeah.
En niet bij degene die naar de prostituee gaat. Dat kan je best wel tegen je vrienden vertellen, denk ik.
Ja, ja.
Maar om in een café of bij een borrel te zeggen van ik ben sekswerker.
Mm-hmm.
Dat is nog steeds heel moeilijk.
Ja.
En Dus die,
ja, of tegen je ouders te vertellen.
Of je ouders, ja. Ja, dus dat, ook dat daarin, dat zie ik nog steeds terug.
Ja.
En dat komt ook uit die tijd onder andere.
Ja.
Dus zeker.
Is er een tijd geweest dat prostitutie in Nederland helemaal geaccepteerd was, denk je? Of dat je niet voor hoefde te schamen om prostituee te zijn? Of in de wereld?
Nee. Nou ja, in de wereld, dat weet ik eigenlijk niet.
Mm-hmm.
Ik bedoel, je hebt natuurlijk heel veel verschillende tijden ook.
Ja.
En ik weet niet overal van. Maar ja, het is heel moeilijk. Omdat je sowieso al een groot deel van mensen hebt die dat prostitutie sowieso niet legaal wil hebben.
Ja.
Dus dat is om dan die laatste stap te maken, gewoon naar een vrouw die gewoon haar werk kan doen,
mm-hmm,
op een normale manier, want ze wil gewoon haar kinderen eten geven of, ja, ik weet niet wat.
Ja,
ja, dat is nog best een lange weg te gaan, denk ik. En ja, in onze nieuwe conservatieve beleid,
ja,
is dat, lijkt me dat echt, dat is gewoon echt moeilijk. Maar het is goed om het daarover te hebben.
Ja, weet je wel? Ja, dat denk ik ook.
En waarom dat stigma bij die sekswerkers ligt.
Ja.
Want ja, je hebt gewoon politici. Die gaan naar, zelfs politici. Ja. En dat komt dan in de media. Oh, politici is naar een prostituee geweest.
Ja,
ja, oké. Gisteren, nieuws van gisteren. Gebeurde dat, gaat gewoon verder. Maar
mm-hmm,
die vrouwen hebben gewoon al hun levens. En ja.
Ja. Maar ik denk, als ik zeg maar in de geschiedenis had je vroeger in de oudste beschaving, Sumerië, dus dat is zeg maar huidige Irak. En ja, de meningen zijn erover verdeeld of dat nou een matriarchische samenleving was of niet. Maar vrouwen hadden in ieder geval wel bijvoorbeeld hele belangrijke posities. En ze konden ook erven bijvoorbeeld. En ze hadden ook land, weet je wel, dat soort dingen. Dus vrouwen waren zeker niet onderdrukt, maar wel heel, ze hadden wel echt een belangrijke positie in de maatschappij. Net als bij de Kelten, bijvoorbeeld, en de Germanen hadden dat ook heel erg. En daar was tempelprostitutie een heel alledaags verschijnsel, heel normaal onderdeel van het leven. Dus het was heel normaal om tempelprostituee te zijn en dan seks te hadden, wel op een spirituele manier, dus ter ere van een god, weet je wel. En het schijnt dat de moeder van Jezus is ook tempelprostituee is geweest, Maria. Maar ja, dan nog niet ontmaagd of zo. Ik weet niet precies hoe dat is gegaan. Maar dat is volgens een bepaalde Joodse traditie is dat zo. Dus het heeft ook best wel lang voorgeduurd. En wat ik ook interessant vind is dat de laatste tijd is bijvoorbeeld tantra. Sekswerkers die met tantra werken is heel populair. Mannen en vrouwen die dat doen. En ik denk dat is ook een hele spirituele manier om zeg maar prostituee te zijn. En dan heb ik daar toch hele andere associaties bij dan bijvoorbeeld een vrouw die achter het raam zit in een best wel criminele buurt bijvoorbeeld. Want al die dingen worden natuurlijk geassocieerd bij elkaar, weet je, criminaliteit,
ja,
prostitutie, dat zit dan allemaal lekker zo bij elkaar. Maar als je dat als iets spiritueels laat zien of etaleert, dan heb je een hele andere associatie bij ook, denk ik. En trouwens, in India hebben ze dat nog steeds. Alleen nu is het gewoon, ja, vervallen tot normaal bordeel.
Ja.
Maar je hebt daar bordelen waar nog steeds bijvoorbeeld een heel klein beeldje van een god is. Nou, ja, dan is het een tempel, weet je wel. En dan is het tempelprostitutie. Maar het is natuurlijk gewoon een bordeel.
Oh.
Dus er zit niks spiritueels achter. Maar dat vind je wel nog steeds daar, dus.
Maar dat is dan, hoe gaat dat dan? Want het is dan meer een spiritueel proces ook.
Ja, dat weet ik dus niet. Ik heb daar wel wat meer over gelezen, maar hoe dat dan precies in zijn werk ging, dat heb ik nooit echt kunnen lezen. Maar ja, ik denk wel, als je bijvoorbeeld dus in de tantra kijkt, dat spiritualiteit en seks heel veel, weet je wel, met elkaar te maken hebben. En misschien dat die link daar ook zo toen werd gelegd. En bijvoorbeeld in India, weet je wel, heb je dus tempelprostitutie en dat had je vroeger in Irak. Dat loopt allemaal een beetje toch in elkaar over, dat heeft elkaar beïnvloed, lijkt mij. Dat ligt toch vrij dicht bij elkaar. En het is ongeveer in dezelfde periode ontstaan en zo, weet je wel. Dus,
ja, dus dan was het in ieder geval meer bekend ook onder de mensen.
Ja, en ook heel normaal.
Ja.
Ja. En ook in oude Griekenland bijvoorbeeld.
Ja.
Was prostitutie ook compleet geaccepteerd verschijnsel. Dus als man ging je naar de prostituee. Maar je kon ook bijvoorbeeld met je beste vriend seks hebben. Weet je, dat is ook heel normaal. Homoseksualiteit was totaal geaccepteerd.
Ja.
Maar als huisvrouw, als getrouwde vrouw, mocht je dat soort dingen dus absoluut niet doen. Je plaats was echt in het huis.
Oké.
En mocht je het ooit in je hoofd halen om seksuele uitspattingen te hebben, werd je echt zwaar gestraft. Dus alleen de man had dat soort rechten om dat te doen. Ja.
Ja, ik las trouwens dat tot 1851 in de Victoriaanse tijd sodomie, ja, is dat dan anale seks? Ik weet niet of dat dan...
Ja, volgens mij wel. Ja,
ja dat daar de doodstraf op stond.
Oh ja. Ja, nou, we hadden het net over Oscar Wilde. Die werd beschuldigd van sodomie. En hij werd schuldig bevonden, bedoel ik. Die kreeg zware dwangarbeid. Voor hoeveel jaar ben ik even vergeten? Ik denk iets van 8 jaar of zo, best wel lang.
Ja.
En daarna was hij zo ernstig verzwakt dat hij daar wel aan dood ging. Dus hij werd niet onmiddellijk gedood. Oh, ik moet hem lachen, dat is natuurlijk heel erg.
Ja.
Maar na zoveel jaar zware dwangarbeid, ja, was er weinig meer van over. Dat was echt heel triest.
Ja, dat was echt ongelooflijk.
Ja. Oh, met de doodstraf stond er dus ook op.
Ja, eerder, ja.
Wauw. Ongelooflijk. Maar ik denk in de middeleeuwen trouwens ook, als je sodomie deed, dan werd het niet de doodstraf, geloof ik, maar ik had zoiets gelezen als, ze hadden een martelwerktuig en dat heette de peer.
Oh my god, wat schrikkelijk.
Wil je de details weten?
Nou, ik denk dat onze luisteraars het wel willen.
Oké, nou goed. Jij mag je oren dicht, als je het niet wil weten. Dat is best wel erg. Oké, dus je hebt een peervormig metalen ding. Met daaronder ja, een soort, hoe noem je dat? Een ding om hem te kunnen openen dus. Dus die werd in de anus gebracht van een man. En dan werd hij geopend. Waardoor alle organen dus stuk gingen. Dus een overspelige vrouw die kreeg hem in haar vagina. Een godslasteraar kreeg die in zijn mond, waardoor zijn kaken verbrijzelden. En hij daarna niet meer normaal kon praten. Want de filosofie achter de middeleeuwse mantelcultuur is eigenlijk dat je gebruikt mantelwerktuig op de plek waar de zonde is begaan. Ja.
Oké. Okay.
Ik zit ook te bedenken, welke creatieve geest heeft dit soort dingen bedacht? Ik denk, oké. Dus de zon is begaan in de anus. Wat voor werktuig kan ik bedenken?
Ja, er was gewoon iemand, een lopende band.
Ja?
Dit aan het verzinnen, geloof ik.
Ja. Oh, dat is toch niet te geloven? Oh. Ja.
Ja. Maar ja, het toen ik aan het lezen was over Victorianisme, toen ik daarover aan het lezen was, die tijd, ja, zag je inderdaad al die tegenstellingen van wat ze theoretisch goed vonden en wat ze echt deden. En het is natuurlijk heel interessant materiaal voor comedies en zo.
Mm-hmm.
Dat was wel meteen wat ik dacht ook van ja, dat is echt goed voor een comedie. En natuurlijk al die taboes ook heel goed voor humor.
Ja, ja.
Ja, dus ik heb een film gezien, The Importance of Being Earnest.
Oh ja.
En daar speelt dat heel erg in. Dus dat is gebaseerd op een boek van Oscar Wilde.
Mm-hmm.
En dat gaat al heel erg over die upper class, gewoon die hoge klasse, die gewoon heel hypocriet bezig is.
Ja, oh ja, inderdaad, ja. Dat vind ik altijd geniaal aan Oscar Wilde, hoe hij dat zeg maar een beetje zo aan het licht brengt, hoe die sociale verhoudingen zijn, hoe hypocriet inderdaad. Dat,
ja, want in die film is het dan, zijn er twee, ik weet niet of het twee vrienden of twee broers zijn, maar ze heten allebei geen Ernest.
Ja.
Maar dus ze doen zich voor als Ernest. En dan dan is earnest ook meteen een soort van slang voor gay zijn.
Oh,
dat
oh,
wist
ja?
ik dan niet, maar
okay.
heb ik later gelezen.
Ja.
En dan zegt die vrouw, zegt dan in de film van ja, ik heb altijd al een man willen hebben met de naam Ernest.
Oh ja.
Dus ja, het is gewoon super grappig allemaal natuurlijk, ja, ja, ja. Want ja, het slaat helemaal nergens op.
Oh. En wat ik ook trouwens interessant vond, was dat mijn beeld van die preutsheid in Victoriaans Engeland, was dat koningin Victoria werd op hele vroege leeftijd weduwe. En daarna bleef ze tot aan haar dood in de rouw. Dus dat is... Ja, en preuts natuurlijk ook.
Oh, ja.
Hij trouwde niet meer.
In het
meer.
Zwart gekleed.
In het zwart gekleed, oh, ja. Ja, inderdaad. En dat is wat ze ook graag uitdroeg. Dus dat... En dat, weet je, dat was moralistisch natuurlijk heel hoogstaand om een soort van... Ja, heel zedige vrouw te zijn. Maar als je kijkt naar haar leven, wat heeft ze eigenlijk gedaan? Na de dood van haar man kwam ze in contact met een Schotsman. En dat was nogal een ruige man en met het hart op de tong. En ja, niemand weet of ze een verhouding hadden of niet. Maar ze waren wel heel erg close met elkaar.
Ja.
Toen hij was overleden, toen had ze een man uit India. Die waar ze ook heel erg close mee was. En ik denk, ja, aan de ene kant heeft ze dus inderdaad, dat is heel Victoriaans, laat ze zien hoe zedig en moralistisch ze is. Maar aan de andere kant doet ze dus waarschijnlijk wel dingen die eigenlijk niet in overeenstemming zijn met haar image. Dus het image is eigenlijk denk ik ook heel belangrijk. Wat straal je uit?
Ja.
En maar je kan dingen toch niet altijd onderdrukken. Dat moet er toch uit dan, denk ik, op de een of andere manier.
Ja.
Vindt het zich toch een weg?
Ja, interessant om dan inderdaad over privélevens te weten wat er dan echt is gebeurd.
Ja, ja.
Ja.
Precies.
Ja, ik las ook iets van iemand die een soort vergelijkenis trok naar het belang van dat imago.
Mm-hmm.
Dat mensen vandaag de dag naar de sportschool gaan en zo. Of een bepaald laten zien dat ze een bepaald dieet hebben. Of... lifestyle.
Ja.
En vroeger in die tijd was dat ook heel belangrijk. Dus dan waren er speciale parken waar mensen dan in gingen.
Oh ja.
Ja, wat is het woord daarvoor?
Ja,
is dat een speciaal woord
inderdaad.
Voor?
Ja.
Dus ja, in het Engels is dan promenade of
zo. Maar ja, inderdaad. Ja.
Dat je gewoon, ja. Ik bedoel, het Vondelpark.
Dus ja.
Waarschijnlijk ook
die okay, tijd. Die tijd. Ja. Ja, klopt. Dus, en de Abdis ook, geloof ik.
Ja, ja, ja. Dus dan ga je daar echt heen om, ja, als een soort van vertoon of zo.
Ja, precies. Ja.
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 En de kinderen die moesten op pianoles en zo.
Ja.
Dat Bildung noemden ze dat
dan. Oh ja, Bildung. Ja, dat is dan de Duitse vorm eigenlijk, hè, van de Victoriaanse moraal, toch?
Ja, dat je jezelf moet onderwijzen en zo, of een vreemde taal moet leren. En
ja, dat je eigenlijk je eigen karakter bouwt, zo.
Ja.
Ja, ja.
En dat ze ook een aparte salon hadden, geloof ik, in huis.
Ja.
En die salon was dan alleen voor ontvangen van gasten.
Ja.
En dat moest
ja, de
dan,
voorkamer.
Ja,
ja, ja.
Dat moest dan indrukwekkend zijn.
Ja.
Maar voor de rest van de tijd was er, gebeurde er niks met die ruimte.
Nee, inderdaad. Het is trouwens grappig. Want later, want alles wat begint in de hoge klasse, zijpelt langzaam door naar de lagere klasse. Dus ik ben een tijdje geleden in het Zuiderzeemuseum geweest. En al die kleine vissershuisjes hebben dat dus ook. Die hebben een voorkamer waar je de gasten ontvangt. En daarachter heb je dus ja, de achterkamer. Maar dat is voor het gezin. En in de voorkamer kwam eigenlijk nooit iemand. Nee.
Ja, echt. Ik vroeg me dat al langer af van die huizen. Daar heb je zo'n ruimte met een eettafel en niemand is er ooit. En
ja.
Dan dacht ik altijd ergens wel van, ja, waarom wordt deze ruimte zo gebruikt?
Ja, ja.
Maar,
daarom dus, ja. Maar in Indonesië hebben ze dat gebruik nog steeds, trouwens.
Oké. Okay.
Ja, bij de moeder van mijn vriend, die kwam ik dus ook binnen en ik... Er stonden ook hele mooie leren banken en zo. En gewoon in een mooie ruimte. Maar daar zat dus nooit iemand. Want dat is alleen voor de show. Zo'n bizar concept voor mij.
Ja.
Ja. Ja, als er dus iemand van hoge kom afkomt, dan gaan ze daar waarschijnlijk zitten. Ja.
Ja, het is een beetje een kill idee. Als ik aan denk, dan denk ik meteen, krijg ik het er al half benauwd van.
Ja, ja, inderdaad.
Dan denk ik echt zo van...
Het grijpt je bij de keel.
Ja. Ja, dan denk ik ook al meteen aan, oké, gedraag je netjes en spreek op een goede manier. Ja, het is natuurlijk ook uit die tijd dat je...
Ja, goede manieren.
Ja, goede manieren. En dat je op een bepaalde manier... Ik weet niet precies hoe het zit met de taal. Of de Nederlandse taal
Frans.
Ook. Frans. Ja, dat je veel Frans gebruikt. Ja. Dat is waarschijnlijk Victoriaans.
Ik weet niet of het echt Victoriaans is. Maar in Nederland weet ik wel dat in die tijd was het wel mode om veel Franse woorden te gebruiken.
Ja.
En of dat komt vanuit de Franse overheersing daarvoor. Nee, weet ik eigenlijk niet. Maar de Parijse mode was bijvoorbeeld heel toonaangevend. Dus het was, Parijs was heel hip, zeg maar.
Ja.
Ik denk dat dat daar ook wel vandaan komt.
Ja.
Ja, ik wil trouwens nog iets zeggen over... dus hoe meisjes eigenlijk in Nederland worden opgevoed met seksualiteit. Weet je wel, dus ze worden heel erg gewaarschuwd vooral. Doe het veilig, laat je... Je mag altijd nee zeggen, weet je wel. Maar ik hoorde ook een keer een vrouw die vertelde dus dat haar kinderen hadden per ongeluk een pornofilm gezien op internet. En daar deden ze ook iets heel bizars, ik geloof anale seks of zo. En toen zei die moeder tegen haar kinderen, dat doen mensen in het echte leven niet hoor. Dus dat hoeft niet te schrikken.
Oh,
en toen dacht ik, ja nee, dat doen ze dus wel. Weet je wel, dat is wat mensen doen in het echte leven.
Oh shit.
Daarom staat het ook op internet. Omdat mensen dat dus doen.
Ja.
Die houden daarvan. Weet je wel, en dan... Je kan je kinderen... Ja, het is heel schokkend. Weet je, stel je voor, je kind is 8 of zo. En die ziet dat. Ja, ik zou geschokt zijn. Ik denk, oh, dat wil ik gelijk uit dat hoofdje halen of zo.
Ja.
Nee, dat bestaat niet, weet je wel.
Ja.
Maar dat bestaat dus wel. Maar als je... Dan ben je nog 8 jaar. Maar als je... Ja, ouder wordt, dan gaat dat ook je ontwikkelen in je hoofd. En dan heb je nog steeds, je moeder zegt, ja, normale mensen doen dat niet. Maar je krijgt wel die fantasie. En dan ga je echt denken van jezelf, oh, dan ben ik vast heel raar.
Ja,
dat
is met mij.
Inderdaad, ja.
Ja, trouwens, ik heb ook wel van meerdere vrouwen gehoord dat ze vroeger... Toen ze echt een klein meisje waren, dat ze toen ook al... soort van zichzelf aanraakte. Maar, dus ik bedoel dan echt onder de 8 jaar of zo. En dat ze dan ook herinneren omdat hun ouders daar heel heftig mee zijn omgegaan. Zo van, dat moet je nooit doen of dat is slecht of doe dat niet. En ja, het is... Dat heeft bij sommige mensen ook een hele heftige indruk achtergelaten.
Ja.
Je zou ook gewoon kunnen zeggen tegen zo'n kind van ja, doe het niet in publiek ruimtes.
Ja, inderdaad. Ja.
Maar bij veel mensen heeft dat ook een soort schaamte gecreëerd.
Ja.
Doordat dat gewoon als iets slechts te zien is, wat je niet mag doen.
Ja.
Dus
nog steeds hè, in de samenleving.
Ja.
Zit dat er nog steeds in. We denken dat we heel vrij gevochten zijn. Dat vrouwen, weet je, helemaal vrij. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. We zijn nog steeds, hebben we die manier van denken heel erg, vind ik.
Ja,
dus vrouwen mogen niet seksuele wezens zijn. Maar aan de andere kant trouwens, mogen mannen niet echt agressief zijn. Dus ze mogen ook niet echt mannelijk zijn of zo. Dus in allebei heel verstoord, denk ik. Wat denk jij?
Hoe bedoel je dat precies?
Nou, dus een vrouw...
Seksueel.
Een vrouw mag zeg maar wel vrouw zijn, maar niet te. Dus je mag niet te veel décolleté laten zien. Want dan geef je de verkeerde boodschap af. Maar dat is geen verkeerde boodschap. Want als vrouw, tenminste zo zie ik het... Mag je ook wel naar seks verlangen. Ja. Weet je wel. Oh, en ook hele rare seks.
En mannen, bedoel je dan ook seksueel? Dat ze seksueel niet agressief mogen zijn?
Of, ja, inderdaad.
Maar wat bedoel je dan?
Nou, op twee manieren eigenlijk. Dus agressief in het algemeen mogen ze niet zijn. Dus misschien mag je wel agressief zijn op kantoor... op een andere manier. Dus een soort van haantjesgedrag met je collega's. Politieke spelletjes spelen. Dus dan op die manier kan die agressie er misschien wel uitkomen bij een bepaalde groep mannen. Maar als je geen uitlaatklep hebt voor die agressie, ja, of voetbal misschien. Voetbal kan ook een hele goede uitlaatklep zijn, denk ik.
Nou, ik weet niet of dat goed werkt. Maar bedoel je ook dan...
Maar tegenover een vrouw, yeah. Inderdaad. Ja. Yeah. Dus...
Maar wat bedoel je dan de verovering? Of wat bedoel je?
Ja, zoiets. Dus je laat dan eigenlijk zien dat je echt man bent. Met een bepaalde vorm van agressie, ja, denk ik. Of een soort van vrouw echt willen veroveren. Dat heeft ook een beetje jagen, agressie zo. Dat heeft allemaal een beetje met elkaar te maken, denk ik.
Ja, ik denk dat het een beetje moeilijk af te stemmen is van tevoren van hoe je dat wil hebben. Want je kent elkaar nog niet. Dus,
Nee, ik bedoel, zeg maar, een soort oerinstinct is er in een man om zo'n vrouw te veroveren. En dat komt ook door een bepaalde soort seksuele agressie, denk ik. Die soort van motor die hem aandrijft om zo'n vrouw te benaderen.
Ja.
Maar er zit dus zoveel nadruk in onze maatschappij. Je moet een vrouw respectvol behandelen.
Ja.
Dat zijn twee tegenovergestelde dingen.
Ja, en dan komt het er toch weer uit. Ja, daar ben ik het dan wel, dat snap ik wel. Ja.
Verwrongen, weet je wel.
Ja.
Terwijl je beter kan zeggen, je hebt seksuele agressie. Hoe ga je dat inzetten dan?
Ja,
en dan gebruik je het in plaats van dat je het soort van onderdrukt. En dan
komt het er op een ongezonde manier, komt dat dan weer ten tonele.
Ja.
Ja.
Want je had het over BDSM als een goede manier, een goede uitlaatklep, zeg maar, voor die seksuele agressie. Toen moest ik denken aan... ik heb een boek gelezen over Rusland. En heel, zeg maar 100 jaar geleden was het dus heel normaal. Werd geadviseerd aan mannen om hun vrouwen minimaal 1 keer in de 2 weken met een riem te geven. Niet omdat ze iets fout had gedaan, maar dan bleef ze zich bewust van haar positie. Dat is dus onder de man.
Okay.
Gehoorzaam.
Okay,
ik wilde niet pleiten voor een herinvoering daarvan, maar dat is ook een manier om je seksuele agressie te kanaliseren. Ja. Is dat een goede manier? Nee, ik denk van niet.
Nee, maar, ja, het is natuurlijk met BDSM is alles heel erg gericht op consensualiteit. Dus, ja.
Maar misschien genoot die Russische vrouw daar wel van. Zou dat ook kunnen?
Ja, dat weten we niet. Ik denk niet dat ze heel veel opties had. Misschien zou ze het nu ook aan ons vertellen, weet je wel. Zo van, ja, maar ze heeft geen keuze om nee te zeggen.
Ja, inderdaad, ja.
Dus,
Het zou wel moeten mogen, vind je dan, als ze een keuze zou hebben. Als ze ook nee mag zeggen,
ja,
niet
kijk, ik denk dat is het met... Ja. Heet dat in Nederland zo? Consensualiteit? Gewoon,
ja, je hebt consensus.
Dat je gewoon samen beslist.
Ja.
Ja, je bereikt consensus van oké, dit wil ik, doe dit maar en tot hier en niet verder.
Ja.
Of oké. En het is niet heel erg bespreekbaar nog vandaag op dag. Ik denk dat het BDSM wel heel erg ondergronds is.
Ja, ja.
Heel erg tweede leven soort van...
Nog steeds ook een taboe.
Ja, heel erg een taboe. Dus, maar weet het je is wat gewoon een idee wat ik wel heel erg interessant vind. Ja.
Ja. Ik heb ook wel eens... ken je de film The Secretary?
Nee.
Dat gaat over een vrouw die is heel erg mishandeld, zeg maar, in de jeugd. En dan wordt ze op een gegeven moment ook gek en ze wordt ook opgesloten in een psychiatrische inrichting. En op een gegeven moment is ze daaruit ontsnapt. En dan wil ze werken als secretaresse.
Oké.
En dan gaat ze werken op kantoor. Maar haar baas begint haar dus ook, zeg maar, te slaan op haar achterwerk. En dat, op een gegeven moment wordt ze er heel erg opgewonden van.
Ja.
En die hebben dus heel veel seks met elkaar. En in één keer is ze psychisch gezond. Dus dan is dat iets waar zij dus haar ook een soort van die agressie in kwijt kan.
Ja.
Ook kanaliseren. En waar had ik dat nou nog meer gelezen? Ik weet het even niet, die andere.
Oké.
Oh ja, maar wat ik wilde zeggen is dus dat ik denk ook als het alleen maar geweld is, dan is er geen balans. dan verneder je eigenlijk een vrouw alleen maar. En that's it, weet je wel. Wat natuurlijk heel destructief is. Maar als er zeg maar een basis onder ligt van respect, en dan dat is bovenop, dan is er een soort evenwicht, dan is er een balans, waardoor dat wel kan.
Ja.
Misschien hadden die Russische mannen en vrouwen met elkaar wel die respect voor elkaar als basis. Ik weet niet, het is maar een theorie.
Ja.
Waardoor dat ook dus mogelijk was.
Ja.
Wil ik nog steeds niet goedkeuren.
Nee, natuurlijk. Nee, maar dat kan natuurlijk. Dus... Maar ik denk dat er wel sprake is van een scheve machtsverhouding. En om zoiets te kunnen afspreken, moet je eigenlijk op een gelijke basis zitten.
Ja.
Of iemand moet gewoon automatisch superveel respect voor je hebben. Maar dat het is gewoon moeilijker om zoiets af te spreken als je gewoon als die verhoudingen scheef liggen.
Ja.
En ik moest trouwens ook nog bedenken van... Ja, misschien hadden zij wel een aftercare sessie.
Wat is dat?
Want dat is dus als mensen een BDSM sessie doen.
Ja.
Dus bijvoorbeeld bondage, wat dan ook. Dan is het de bedoeling dat je daarna even met elkaar zit. Van oké, hoe was dit voor jou? En dat je die ander even verzorgt.
Oh, ja?
Ja.
Oh, oké, aftercare.
Ja, aftercare. Dat je een soort... klein proces ingaat van verwerking.
Zou je dat ook een soort spiritueel proces willen noemen? Of gaat dat te ver, denk je?
Ja, ik weet niet precies wat spiritualiteit nou eigenlijk is, maar iets met de geest. Ja, ik weet niet.
ja, inderdaad. Ja, het is ook een soort van... kijk, als het een proces wordt eigenlijk, waarin je dus dan... Ja, een geestelijk proces... Dan is het ook een soort verheffing van de geest, denk ik.
Ja.
Dus het is niet alleen maar seks, maar het heeft ook de bedoeling, een hogere bedoeling. En dat is de verheffing van je geest. Dat kan heel spiritueel aanvoelen.
Ja,
spiritueel proces.
Okay, ja,
het hoeft niet dan iets goddelijks te zijn, maar dat kan wel. Dan misschien ook wel, dat weet ik niet.
Ja, er zit wel een bepaald bewustzijn aan vast. Ja, dus dat vind ik wel erg mooi.
Misschien kunnen ze tantra bij DSM gaan doen. Iemand aanbieden.
Ja, er zullen vast ook wel connecties zijn.
Ja, ik ga er eens op googlen. Ik ben heel benieuwd of dat het bestaat.
Ja, vast wel.
Ja.
Of het is nu een beetje in ontwikkeling.
Ja. Of het is er nog niet. En dan kan iemand een gat in de markt kan daarin springen.
Jij.
nee, niet ik.
Oh nee.
Nee, schaam dat is niks van mij. Ik schaam me inderdaad, ja.
Oké.
Wat dat betreft ben ik nog wel Victoriaans. Waar gaan we het de volgende keer over hebben?
Waar gaan we het de volgende keer over? Nou ja, ik zat te denken om Nederlandse spreekwoorden te bespreken. En om twee vrienden van ons uit te nodigen. Om te kijken hoe zij denken over feminisme. Of eigenlijk wat zij hebben geleerd over feminisme. Want we sturen ze een beetje op onderzoek uit. Om een beetje studie te doen over wat het inhoudt. En... vinden wij het interessant om te horen wat zij hebben geleerd.
Ja. Oh, leuk. Ja. Dat klinkt interessant. Ja. Ik ben heel erg benieuwd.
En dan wil ik nog even een tip geven voor een andere podcast. En die podcast is Echt Gebeurd.
Oh.
Die wordt in Amsterdam opgenomen. En ze hebben ook live shows.
Ja.
En het gaat steeds over iemands persoonlijke verhaal. En dan helpen die makers van de podcast, helpen die persoon om een verhaal te vertellen. Dus iedereen kan naar die Echt Gebeurd podcast toestappen om te zeggen van ja, ik wil mijn verhaal graag delen.
Mm-hmm.
En dan maken ze een thema meestal waarop mensen ook verhalen kunnen delen. Dus bijvoorbeeld puberdagboeken, dan leest iemand voor uit zijn puberdagboek.
Oh.
Maar echt van alles. Dus ja, dat vind ik altijd... interessant, die kleine verhalen uit de samenleving, weet je wel, die je gewoon niet de vorige pagina van de krant hebt of zo.
Ja, inderdaad.
Maar die even belangrijk zijn.
Ja, oh, dat klinkt wel heel mooi.
Ja. Dus oké, bedankt voor het luisteren. En als jullie nog ideeën hebben, laat het ons weten. En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Je hebt zojuist geluisterd naar Irrationeel Ritueel met Charlotte en Reinelde. Bezoek ook onze blog irrationeelritueel.wordpress.com op het internet voor extra's en achtergrondinformatie en materiaal dat je moet zien om het te geloven. Op de blog kun je tevens contact met ons opnemen. We horen graag van jullie en hebben feedback en reacties nodig om op onze blog te zetten. Onze mysterieuze muzikale begeleiding voor de podcast komt van John Haltiwanger. Je kunt hem vinden op SoundCloud onder de naam Ceaseless. Een link naar John Haltiwanger's muziek is tevens te vinden op onze blog irrationeelritueel.wordpress.com.